vooraf een enkele afkondiging. Woensdag 28 maart aanstaande is er een toerustingsavond, de derde van dit seizoen. Professor Hofman zal komen spreken over de Zoon als enige verlosser. Evenals op de vorige avonden hopen we dat er ook veel jongeren en ouderen aanwezig zullen zijn. Vanaf 7:30 is er inloop met koffie en we beginnen om 8:00. Dus 28 maart. Donderdag 29 maart is de afsluitingsavond voor alle catechizanten, alle groepen. Spreker is Fred Mak, die iets komt vertellen en laten zien over het werk op hospitaalschip de Anastasis. De groep van 12 tot 15 jaar begint om 7:00 en de 16-plus groep om 8:30. Plaats is het Ichtes en natuurlijk zijn jullie allemaal heel hartelijk daarvoor uitgenodigd. De collecten die zijn voor de diaconie de eerste, voor de kerkelijke kassen de tweede en bij de uitgang vandaag voor de organisatie Open Doors. Dus diaconie, kerkelijke kassen en bij de uitgang voor Open Doors. Een organisatie die zich inzet voor de vervolgde christenen wereldwijd. En dan voor onze luisteraars thuis, een schriftlezing is uit Johannes 19, de eerste 16 verzen. Johannes 19, de eerste 16 verzen. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 40, het derde en het vierde vers. Psalm 40, vers 3 en vers 4. Die al heenwijzen naar het lijden van de Heere Jezus. Waarom hij eigenlijk naar deze wereld gekomen is, dat wordt verwoord in deze twee versen. Psalm 40, 3 en 4. Psalm 119, vers 69 luidt: Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En uw loon en uw straf beantwoordt aan uw eer, en gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, en dat we altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. En daarom luisteren we ook naar dat getuigenis dat de Heere ons heeft gegeven, zijn inzettingen. Vanuit het Oude Testament de wet van de 10 geboden, en vanuit het Nieuwe Testament de samenvatting die de Heere Jezus daarvan ons heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft die wet al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. En dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
zijn nog in de Lijdensweken en daarom lezen we ook een gedeelte uit het Lijdensevangelie. Vanmorgen Johannes 19, de versen 1 tot en met 16. Johannes 19, de versen 1 tot en met 16. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbend, zetten die op zijn hoofd, wierpen hem een purperen kleed om en zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, draagde de doornenkroon en het purperen kleed, en Pilatus zeide tot hen: zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen ze, zeggend: kruis hem, kruis hem. En Pilatus zei tot hen: neemt gijlieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: we hebben een wet en uit onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt ge? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. En Pilatus dan zei tegen hem: spreekt ge tot me niet? Weet ge niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? En Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen me indien het u niet van boven gegeven ware. En daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grotere zonden. En van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende: indien ge deze loslaat, zo zijt ge des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, weerspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neer op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos. En in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zei tot de Joden: zie, uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. En Pilatus zei tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning, dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover. We willen in ons gebed tot de Heere de dankzegging verwoorden die er leeft in het hart bij broeder Nannenberg, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. De operatie is goed verlopen. We willen in onze voorbeden gedenken aan broeder Van Veldhuizen van de Veldmuislaan. Hij is van de week opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer thuis, maar hij blijft onze voorbeden bijzonder nodig hebben. We willen zo samen tot de Heere naderen in ons gebed. Alles ontvangen wij uit uw handen, Heere. Dat beseffen we en dat beleiden we. Al die dingen die we zo gewoon vinden, elke week weer opnieuw, elke dag weer opnieuw, zijn toch gaven uit uw hand. Ja, meer, het zijn bewijzen van uw gunst. We hebben er geen recht op, En we mogen het ontvangen. Omdat u genadig bent. Omdat u goed over ons bent. En daarom willen we aan het begin van ons gebed uw grote naam ook erkennen, Heere. Danken. Uw grote naam verhogen. Daar heeft u recht op. Omdat u zoveel gaf. Open onze ogen. Open onze harten ook voor de zegeningen die we ontvangen. Ook in de gewone kleine dingen van ons leven. U heeft er recht op, Heere, dat we u danken, dat we uw naam verhogen. In de wereld wordt uw naam naar beneden gehaald. Dat door ons, uw kerk, uw naam mag worden geprezen. We zijn dankbaar, Heere, dat we elkaar zo vanmorgen ook weer mogen ontmoeten. Altijd weer een bijzonder voorrecht om de zondag uit uw hand te ontvangen. Rustdag. Tegelijk ook weer toerustingsdag. En we bidden van u of we de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren. Uw Heilige Geest die het woord voor ons opent. Uw Heilige Geest die de boodschap helder voor ons maakt. Uw Heilige Geest die ons hart ook ontvankelijk maakt. En dat moet ook gebeuren. We hebben van onszelf gesloten harten. En ook na ontvangen genade kan het soms allemaal zo gesloten zijn. Heere, uw Geest, die is nodig om te openen harten en ogen. Uw Geest is nodig om ook de mond te openen van uw knecht. Dat hij vanmorgen spreken kan zoals u het van hem vraagt. Dat hij woorden mag spreken tot heil van zondaren. Tot eer van uw naam. U moet het geven, Heere, uw Heilige Geest. Daar willen we samen om smeken. Dat we daar vanmorgen ook veel van mogen ervaren. Zodat van het einde van de dienst tegen elkaar mogen zeggen, we zijn door de Heere zelf onderwezen. Hij heeft ons opgezocht. Hij heeft ons gegeven wat nodig was voor ons geestelijk leven. Juist in deze lijdensweken, Heren, hebben we zo nodig dat de dingen open gaan. Het is allemaal zo hoog voor ons. Wie van ons kan doorgronden wat de diepten zijn geweest van het lijden van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus? Dat hij daar als die spotkoning heeft moeten staan. Dat hij daar aan het kruis heeft moeten hangen voor onze zonden. Wie kan dat verstaan? Maar wie van ons kan de diepten ook begrijpen van de zaligheid die door hem zijn verworven? Heere, open de dingen voor ons hart. Open ze meer voor ons hart. U moet het doen, Heere. Dat beleiden we. We beleiden onze afhankelijkheid van u. Wij mogen zo samen als gemeente bij elkaar zijn. We mogen ook uw naam dankzeggen dat u een broeder in het midden van ons ook weer bijzonder gezegend hebt. Dat hij door de operatie kwam en dat hij weer thuis mocht komen. Onze broeder Nannenberg. We dragen onze broeder ook verder aan u op. U weet wat hij in zijn omstandigheden nodig heeft. U weet ook van het gemis in zijn leven. Heere, gedenk hem met allen die om hem heen staan, zijn kinderen, zijn familieleden. Wij willen samen aan u opdragen, Heere, onze broeder van Veldhuizen, van de Veldmuislaan. Onze broeder die van de week opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Hij mag weer thuis zijn. En daar is hij dankbaar voor dat hij weer bij zijn vrouw thuis mag zijn, maar zijn situatie is best moeizaam. Hij heeft veel pijn. Heere, gedenk onze broeder. Ondersteunt u hem lichamelijk. En wilt u ook geven dat hij blijvend zicht mag hebben op u, in wie alles te vinden is, voor nu en voor eeuwig. Heere, gedenk alle ouderen onder ons, voor wie de ouderdom ook gekomen is met veel gebreken en zorgen. Wilt u zijn met ons als we spanningen hebben in ons leven, als het op het werk allemaal niet zo gaat? Wilt u met ons zijn als het in ons gezin zo moeizaam is op dit moment? Of als het in ons huwelijk niet zo gaat als we graag zouden willen? U weet wat er in ons leven allemaal aan de orde kan zijn. Onze zorgen leggen we bij u neer. Onze moeite dragen we aan u op. We mogen toch weten, Heere, dat u naar ons hoort. We mogen toch weten dat we met alles tot u mogen komen. Dat u ons daartoe uitnodigt. Dat u het zegt toch. Werp al uw bekommernis op mij. Zo komen we samen tot u, Heere. Hoor ons bidden. Zegen ons alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Psalm 38 is ook weer een lijdenspsalm waarin we al de contouren kunnen opmerken van het lijden van de grote zoon van David. Psalm 38, we gaan ervan zingen het derde, het vierde, het twaalfde vers. Psalm 38, 3, 4 en 12. We hebben aan het begin op Psalm 69, vers 4 gezongen. We zingen straks het tweede vers. Want Psalm 69 is inderdaad ook zo'n lijdenspsalm. Die betrekking heeft op de lijdende borg en zaligmaker. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij nog zonder oorzaak haten. Men eist van mij, daar ik mij onschuldig ken, het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. Is dat niet het geheim van het lijden van de Heere Jezus? Het uitgangspunt is deze morgen Johannes 19, vers 5. En Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon in het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: zie, de mens. Gemeente. We hebben allemaal in ons huis foto's staan of foto's hangen. Het zijn foto's van onszelf op onze trouwdag. Het zijn foto's van onze kinderen, onze kleinkinderen, van onze ouders, van onze familieleden. En ja, zulke foto's zijn ons best dierbaar. En zeker als degene die op de foto staat afgebeeld niet meer onder ons is, dan wordt zo'n foto nog meer bijzonder voor ons. Je zou kunnen zeggen dat Pilatus ons vanmorgen ook een foto voorhoudt. Ik weet, het is misschien wat een vreemde manier van zeggen. Maar ik denk dat het heel goed raakt waar het hier vanmorgen over gaat. Pilatus, hij brengt Jezus naar buiten, buiten het rechthuis. Hij brengt de Heere Jezus voor die menigte, hè, die mensen die daar allemaal op het plein bij elkaar zijn. En hij laat de Heere Jezus als het ware aan die menigte zien. Hè. Hij toont de Heere. Zo van, daar staat hij en hij strekt zijn hand als het ware eruit en hij zegt: zie de mens. Pilatus toont Jezus aan de menigte. En als we nou heel goed kijken naar die foto. En als we goed luisteren ook wat hij zegt, die Pilatus. Dan zien we inderdaad daar de mens staan. Als Jezus daar zo staat, zie de mens, dan zien we daar inderdaad de mens staan. De mens, ja, dat zijn wij natuurlijk. Hè? Dat zijn u en ik. En dan zien we daar die onttakelde mens. Hè? Die mens die al zijn waardigheid verloren is. Dan zien we daar die vernederde mens. Dan zien we daar die mens waar niets meer van die glans aan te ontdekken valt, zoals dat van oorsprong is geweest in het paradijs. Als we heel goed kijken naar Jezus die daar door Pilatus tentoongesteld wordt, dan zien we daar het gevallen schepsel, de mens. Dan zien we daar onszelf. Maar gemeente, u zou misschien denken, ja, en dat is nogal wat, dat we onszelf daar zo zien staan. Hè? Dat is heel indringend, dat ben ik met u eens. Hè? Maar als die Pilatus zo zegt, zie die mens, hè? Dan mogen we ook verder kijken. En dan mogen we met geestelijke ogen mogen we zien. Daar staat de zaligmaker, daar staat Christus. Hij staat daar wel onttakeld, vernederd als een spotkoning. Maar hij draagt op die manier wel de straf. Hij brengt op die manier wel vergeving en eeuwig leven aan. Hij is zaligmaker die zichzelf slachtoffer maakt van de zonden van zijn volk. Nou, daar wilde ik het vanmorgen met u over hebben, gemeente. Ik heb als thema, zie de mens. En Pilatus toont ons hier de zondaar. En Pilatus toont hier ons de zaligmaker. Zie de mens. Pilatus laat ons zien de zondaar, de onttakelde mens. Maar hij laat ons ook zien de zaligmaker die daar staat in onze plaats. Pilatus heeft het geweldig moeilijk gehad met dat proces tegen de Heer Jezus. Ik denk dat ik niks te ver ga als ik zeg dat het moeilijkste proces geweest is uit zijn hele stadhouderlijke, rechterlijke loopbaan. Ja, en waar zat die moeilijkheid nou eigenlijk in, hè? Nou, die moeilijkheid die zat er nou daarin dat deze Pilatus ervan overtuigd is dat Jezus onschuldig is. Maar hij durft hem niet vrij te spreken. En waarom durft hij dat nou niet? Want je zou zeggen, dat is toch het makkelijkste wat je kunt doen als rechter, iemand vrij spreken. Hij durft het niet, omdat hij bang is voor de menigte, mensenvrees. Hij is bang dat als de mensen zullen horen dat hij Jezus loslaat, dat de mensen in oproer zullen komen, in opstand zullen komen, en dat ze dan als het ware dan ook hem zullen aanklagen bij de keizer, en de keizer zal zeggen, nou, Pilatus, je hebt er niets van gemaakt. Pilatus, je bent stadhouder van Palestina, maar in het vervolg moet je maar burgemeester worden, ergens in een klein plaatsje achteraf. Hè. Promotiekansen, er komt een streep door vanwege het oproer. Demotie, achteruitgang, dat verwacht hij. Niet onterecht overigens, niet onterecht, want zo werkte dat in die dagen. Pilatus, gemeente, was voor 100% zeker dat Jezus onschuldig was. Er was geen greintje onzekerheid. Want toen de Joden de Heer Jezus bij Pilatus brachten en toen Pilatus het eerste gesprek met hem voerde, hè, toen was hij ervan overtuigd dat Jezus totaal geen boosdoener was. En je hebt dat vaak ook in een gesprek, he, met iemand die je niet kent en dan vaak de eerste indruk is vaak al bepalend en dan heb je al vaak heel goed door, hoewel niet altijd helaas, maar heb je toch vaak al wel door, he, wat voor mens je voor je hebt. En deze Pilatus is ervan overtuigd, Jezus heeft geen kwaad gedaan. En ze hebben hem overgeleverd vanwege interne, religieuze, godsdienstige verschillen. En als Jan Pilatus zou hebben gevraagd, hè, begrijp je nou waarom de Joodse raad hem ter dood heeft veroordeeld, dan zou hij zeggen, ik begrijp er niks van. Hoe kun je nou zo iemand, zo'n rechtschapen mens, want dat was hij in ogen van Pilatus, ter dood veroordelen? Er was geen enkele onzekerheid in Pilatus' hart over de onschuld van Jezus. En later heeft ook zijn vrouw nog een bijdrage daaraan geleverd. Zijn vrouw die heeft hem erbij bepaald. Pilatus, je gaat op dit moment, als je verder gaat om hem te veroordelen, je gaat je handen branden. Blijf van hem af. Heb niet te doen met die rechtvaardig. Want ik heb heden in de droom veel om hem geleden. Ik vind dat ook altijd weer zo'n hele bijzondere geschiedenis, hè? Waarin je ziet dat God zichzelf heeft bemoeid door middel van die heidense vrouw Claudia, de vrouw van Pilatus, met het proces tegen de Heer Jezus. Pilatus heeft er niet aan getwijfeld of Jezus nou onschuldig was. Het stond voor hem vast. We zeggen wel eens als een paal boven water. Maar ja, de mensen, hè? Mensenvrees. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Herkenbaar, vindt u niet? Die haat onder het volk, die dreigende taal van het Sanhedrin, dat zwaard van achteruitgang in de carrière boven je hoofd. Ja. Toen Pilatus op een gegeven moment hoorde dat Jezus een Galileër werd genoemd, toen zag hij op een gegeven moment toch een kleine uitweg uit zijn penibele situatie. Jezus een Galileër, nou dan moest de koning van Galilea zich maar verder over hem buigen en een uitspraak over hem doen. De koning van Galilea, gemeente, dat was Herodes, hè. En gelukkig voor Pilatus, een gelukkige samenloop van omstandigheden voor deze stadhouder, was Herodes op dat moment in Jeruzalem. Het was vanwege het paasfeest. Dus Jezus hoefde niet helemaal naar Galilea gebracht te worden. Nee, hij kon gewoon in Jeruzalem voor Herodes gesteld worden. En dat gebeurt ook. Herodes, ik weet niet of ik dat nog net al zei, maar Herodes was dus daar in Jeruzalem vanwege het paasfeest. Ja, ik heb dat gezegd. En zo zond Pilatus Jezus dus naar Herodes. En dan zie je hierin ook weer zo'n menselijke trek. Hè? Want in heel die geschiedenis zie je eigenlijk vaak ook die dingen die je vandaag de dag ook weer terug ziet komen. Een hele menselijke trek. Verantwoordelijkheden afschuiven. Kijk, als er successen worden geboekt, hè? Als er dingen goed gaan, dan wil iedereen wel in het licht stellen wat hij eraan heeft bijgedragen. Nee, maar daar heb ik ook nog wat aan gedaan. Hoor. Dat is ook nog weer zo gekomen, want ik heb toen dat gezegd, ik heb dat toen gedaan. Als er successen zijn, dan wil iedereen erbij. Maar als er problemen zijn, en als er moeite zijn, dan draaien we ons liever om en dan zeggen, nou, daar hoor ik niet bij. En dan leggen we de problemen graag op het bordje van de ander neer. Hè? Ja, die moet het maar oplossen. Of die is toch uiteindelijk verantwoordelijk. Of die heeft het toch gezegd of gedaan. Hè? En zo zie je dat hier bij Pilatus ook. Hè? Dat afschuifsysteem. Hè? Dat al begonnen is in het paradijs. Hè? Bij Eva, die het al afschoof op Adam. Hè? En Pilatus doet het ook. En wij doen het dikwijls ook. Een diep menselijke trek. En zo brengt Pilatus Jezus voor Herodes. Herodes die dan maar een uitspraak moet doen. Die maar moet zeggen hoe het zit. Herodes die geen woord uit Jezus krijgt. Geen woord. Het is wel heel mooi om te lezen hoe dat ook gegaan is. Hoewel heel mooi. Dat is misschien eigenlijk het woord niet. Hè. Het is wel, vind ik, inzichtgevend. Staat in dat gedeelte waarin dat beschreven wordt dat Jezus voor Herodes staat, er staat dat Herodes al lang het verlangen had om Jezus te zien. Hij had veel van hem gehoord. Hij wilde wel eens die man ontmoeten. Hij had veel van zijn wonderen gehoord, wilde daar graag ook meer van weten. En u begrijpt, hij wilde ook graag een wonder zien. En toen Jezus voor Herodes stond, was Herodes blij. Nu gaat het gebeuren. Nou gaan we het beleven. Nou ga ik het met eigen ogen zien. Wat ik al veel gehoord heb, ga ik nou zelf ook zien. Maar Jezus sprak geen woord. Laat staan dat hij een wonder deed. En Herodes kwam erachter dat de Heere een soeverein God is. Dat de Heere Jezus zich wel laat brengen tot die knechtsgestalte van het lijden. Maar dat de Heere Jezus toch in wezen de koning is van God gegeven. En dat de Heere Jezus niet naar hoogmoedigen omziet. En dat hij niet op eisen van mensen ingaat. Maar dat hij degene is die juist nederigen en ootmoedigen en behoeftigen zijn hulp en zijn genade geeft. Je ziet dat bij die geschiedenis van Herodes. Het is vandaag niet anders. Als een mens zegt u moet, als een mens hoogmoedig is, dan zendt Christus hem leeg terug. Maar als een mens zijn lege handen opheft en zegt, Heere, hoe moet het nou? Ik heb geen recht. Het is zo moeilijk in mijn leven. Ik kan er niet doorheen zien. Heere, vergeef en geef kracht. Dan is hij er om te helpen. Echt. Dan is hij. Nou gemeente, zo mislukt dat plannetje van Pilatus. Hè. Herodes die stuurt hem dan weer terug, na hem overigens wel bespot te hebben. Herodes die stuurt hem terug, Pilatus blijft met zijn geweldig probleem zitten. U heeft zich misschien wel eens afgevraagd, en ik van de week ook, hè, toen ik met dit schriftgedeelte zo bezig was, van... Ja, maar waarom heeft hij dan toch niet gewoonweg Jezus op een gegeven moment vrijgesproken? Natuurlijk, ik heb het net al gezegd, hij was door mensenvrees bevangen, absoluut. Maar aan de andere kant, je bent toch rechter, hij moest toch het recht handhaven. Als Romeins rechter was dat heel belangrijk. Waarom heeft hij dan toch uiteindelijk zichzelf gedisqualificeerd als een onrechtvaardig rechter? Want dat is uiteindelijk gebeurd, hè? Want zo kennen we hem nou uiteindelijk na het hele proces. Er is niemand die zegt dat hij een rechtvaardige rechter is. Iedereen die zegt, Pilatus, oh ja, die onrechtvaardige rechter. Waarom? Hij had Jezus gewoon moeten vrijspreken. Natuurlijk. Recht is recht en krom is krom. Wat mensen er ook van zeggen. Dan zeggen wij vaak ook gemeenten van ja, maar hoor eens even, het moest toch ook allemaal zo gebeuren. En Jezus moest dus eigenlijk als een onschuldige schuldig worden verklaard. En dat is ook zo, dat klopt ook precies. Hè? Die hele gang van zaken is naar de raad van God, naar het plan van God. Maar we kunnen nooit zeggen van ja, Pilatus, ja, jij kon uiteindelijk ook niet anders. Omdat de raad van God zo was. Want dan gaan we eigenlijk Pilatus als het ware beschermen. En dan gaan we eigenlijk zeggen, hij is niet verantwoordelijk voor zijn daden. Hij is en blijft verantwoordelijk voor zijn onrecht. En wat moeten we daar nou uit leren, gemeente? We blijven zelf verantwoordelijk voor wat we zeggen, wat we doen en wat we denken. Er kan nooit een mens zijn die uiteindelijk zegt, ja maar heren, hè, u hebt me niet uitverkoren, of u hebt me dit niet gegeven, of wat dan ook. Een mens blijft altijd verantwoordelijk voor dat wat hij doet en wat hij zegt. Als wij mensen straks voor de troon van God komen om verantwoording af te leggen van ons leven, en dat moment dat komt, hè, dat weten we, hè. Ja. Dan zal nooit door iemand van ons gezegd kunnen worden, ja maar u wilde mij dat niet geven en u heeft ervoor gezorgd dat ik zus niet had. En dan is het altijd, en waarom heb jij niet gehoord? Waarom heb jij niet gedaan wat ik tegen je zei? Waarom heb je niet geluisterd, gehandeld, gehoorzaamd? Dat is waar het altijd weer op zal uitdraaien, de verantwoordelijkheid van ons mensen. Pilatus, schakel in dat grote plan van God, ik ben het met u eens. Maar hij blijft zelf verantwoordelijk. Pilatus, je had nooit je knieën mogen buigen voor die mensen die je tot onrecht wilden dwingen. En toch aan de andere kant, gemeente, laat ik vanmorgen ook heel eerlijk zijn. Ik wil Pilatus ook wel iets nageven. En wat wil ik hem nageven? Dat hij wel geprobeerd heeft om de Joden te overtuigen van zijn diepe overtuiging dat Jezus onschuldig is. Want als Herodes Jezus weer terug laat komen voor hem, dan probeert hij tot 3 keer toe om de mensen daar voor het rechthuis te brengen tot diezelfde gedachte die hij ook heeft, dat Jezus onschuldig is. De eerste poging, ik geloof dat dominee Langbroek daar vorige week over gepreekt heeft, over Jezus en Barabbas, hè, dat was een poging van Pilatus om Jezus onschuldig te laten verklaren door de menigte. En de tweede poging zien we in dit gedeelte, gemeente, hè, dat Pilatus Jezus daar voor die menigte stelt en dat hij tegen die mensen zegt: zie nou, de mens. Zie, de mens. Pilatus toont Jezus aan de Joden, maar wel als spotkoning. Maar wel als onttakeld mens. Als mens zonder enige waardigheid. Als mens met een bebloede rug vanwege de geeseling. Als mens met een bebloed hoofd vanwege die kroon die in zijn vlees gedrukt is. Als mens die daar met een vuil kleed tentoongesteld wordt. Zo brengt hij hem uit. Hè? Niet anders. Niet anders. En dan gaat hij proberen om op die manier Jezus onschuldig te laten verklaren door de mensen. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom die menigte buiten stond? Waarom zijn die mensen niet allemaal binnengegaan? Want dat zou toch veel makkelijker zijn geweest. Pilatus op de rechterstoel, Jezus daar staan, en die mensen hadden dan voor een groot gedeelte allemaal wel in dat rechthuis gekund. Het is best een heel groot huis. Als je in Jeruzalem komt, dan kun je het bezoeken. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom ze allemaal buiten zijn gebleven? Dat was ook weer vanwege een stuk vroomheid. Het was Pasen. En voor paasfeest, dan ging je altijd je huis reinigen en je ging jezelf reinigen. Daar had je een hele hoop werk mee. En als je dan daarna, nadat je gereinigd had, als je dan als het ware weer in een onrein huis zou begeven, dan zou je opnieuw dat hele proces moeten doorlopen. Dus u begrijpt het, gemeente, het is paasfeest morgen en de Joden die zeggen: we gaan niet dat huis van Pilatus binnen, want dan moeten we weer. En dan zie je de ironie van alles ook. Hè. Ze voelen zichzelf rein. En ze willen ze niet weer verontreinigen. Terwijl de werkelijkheid is dat ze zelf vreselijk onrein zijn. Dat ze in hun zonden zijn. En dat hij die daar binnen is, in dat rechthuis van Pilatus, dat hij nou juist degene is die God gegeven heeft om hen te reinigen van hun zonden. Ze draaien de zaak precies om. Wat een ironie. Ze blijven buiten. Ze willen niet naar binnen. Ze willen geestelijk ook niet naar binnen. Ze willen zich niet laten reinigen door Christus Jezus. Er is een geweldige haat in hun hart ten opzichte van Jezus. Want gemeente, als Pilatus dan als op een gegeven moment Jezus daar neerzet, hè, en zegt van: zie, de mens, hè, kijk nou eens goed, hè, kijk nou eens met je ogen, kijk met je natuurlijke ogen dat hij daar staat, dan, ja, wat wil hij dan eigenlijk?
Heb je zich dat wel eens afgevraagd? Wat Pilatus eigenlijk heeft gewild met die woorden, zie de mens, en door Jezus daar zo neer te zetten.
Nou, daar heeft Pilatus eigenlijk een bedoeling mee gehad, in die zin dat hij het medelijden wilde opwekken bij de scharen. Ik zal het in mijn eigen woorden proberen duidelijk te maken, te vertellen. Kijk, wat Pilatus eigenlijk gewild heeft, is dit. Zie nou eens. Zie hem staan? Zie nu eens hoezeer of hij gemarteld is. Zie nou eens hoezeer of hij vernederd is. Is dat voor jullie nog niet genoeg? Hebben jullie nu nog een stuk haat in je hart ten opzichte van hem? Is dit nu niet genoeg wat ik hem nu heb aangedaan? Kunnen jullie daar nou niet verder mee? Moet er dan nog meer gebeuren? Moet hij nu sterven? Ach, zie nou die mensen en krijg medelijden in je hart en laat hem nou gaan. Hij is onschuldig. Ja, dat weet hij. En dat zegt hij nog eens een keer. Hij is onschuldig, maar kijk eens, ik heb hem toch behoorlijk gestraft. Zie toch die mens. Kom en laat hem vrij. Maar de mensen zijn niet bereid om naar zijn woorden te horen. De mensen zijn niet bereid om gehoor te geven aan dat wat Pilatus op dat moment eigenlijk ook wil. Medelijden opwekken met Jezus. Ze komen er tegen in het geweer. Ze roepen nog veel meer. Kruis hem, kruis hem. Geweldige teleurstelling voor Pilatus. Zijn plan is nog eens een keer weer opnieuw mislukt. Maar wat zal dat voor de Heere Jezus betekend hebben, gemeente? Dat je daar zo staat voor de menigte. Dat je getoond wordt aan de menigte. Als spotkoning. En dat de mensen dan allemaal vol haat roepen. Kruis hem, kruis hem. Een paar weken geleden hebben we samen die geschiedenis overdacht van de intocht in Jeruzalem, weet u nog? En dan is iets wat mij altijd weer bijzonder raakt, hè, wat Jezus dan ook aan het einde zegt, hè, met tranen in zijn ogen. Hè, bedenk toch, hè, heden op deze uw dag wat tot uw vrede dient. Dan neemt u er niet geen genoegen mee, hè, dat ze hem verwerpen, maar dan is er zoveel liefde in zijn hart. En dan komt die liefde in de vorm van tranen naar voren en dan spreekt hij het uit. Kom tot mij, laat mij u vrede geven. Dat zal op dat moment ook in zijn hart zijn geweest. Toen Jezus daar voor die menigte stond en ze uitriepen kruis hem, kruis hem. Toen is er een zwaard door zijn ziel gegaan en toen heeft hij het met heel zijn hart gegeven. Als het ware zacht op gebeden, o Vader. Ze weten niet wat ze doen. Dat heeft hij later ook met zijn volle woorden uitgesproken. En toen was er zoveel liefde in zijn hart om hen die vrede te geven met God. Zie de mens. Toen Pilatus dat zo zei, we hebben net gezien wat hij ermee voor had, hè? Medelijden opwekken bij de mensen. Maar toen Pilatus dit zo zei, gemeente, toen had hij niet in de gaten dat hij boven zichzelf uitsprak. Dat kom je in de leidersgeschiedenis meer tegen, ook bij Caiaphas. En hij spreekt in die zin boven zichzelf uit, dat hij daar laat zien wie de mens is. Zie, de mens. Ik heb aan het begin gezegd, Pilatus toont ons een foto van wie wij mensen zijn. Hè? En ik ben het met u eens, hè? Het is altijd wat een vreemde manier van spreken, maar het geeft goed weer wat daar gebeurt. Zie, de mens. Wij zien daar Jezus staan met die kroon op zijn hoofd en met die staf in zijn hand en met die vuile mantel om zijn schouders. zie de mens, dat is nou de mens. Dat is nou de kroon van de schepping. Dat is de mens door God geschapen om rentmeester te zijn over de wereld. Om onderkoning te zijn op deze aarde. Dat is nou die mens. Dat is er nou van overgebleven. Een onttakelde mens. Door de zonde. Door de zondeval. Door de opstand en de ongehoorzaamheid tegen God. Zie de mens. Ziet u hem staan, Jezus? Ziet u nou ook uzelf staan? Want dat is natuurlijk eigenlijk de diepste diepte, hè? Want dat zijn wij nou van nature. En ik weet het, dat is geen mooie foto, hoor. We zijn ook geneigd om die foto vaak maar een beetje weg te moffelen. Zeggen, nou, dat is niet zien. Maar we moeten toch onze ogen erop richten. Onze geestelijke ogen. De ogen van het geloof. Richten op Jezus die daar staat en dan horen, zie, de mens, dat ben ik. Ik ben gevallen van die hoge eer af. Ik ben niet meer wie ik voor God moet zijn. Ik ben een mens onttakeld en vanwege mijn zonde ook onrein in het oog van God. Heren, dat is nou wat ik ervan gemaakt heb. Meer heb ik er niet van gemaakt. Een onrein, vernederd, onttakeld mens. Je hebt de Heilige Geest nodig om het echt te zien, weet je. Want we kunnen vaak onszelf zo goed aankleden en verkleden. We trekken de mooie kleren aan en we voelen ons ook best wel wat. En als we onszelf nog wat meer willen voelen, dan doen we een uniform aan. Dan voelen we ons nog wat meer. En zo kunnen we als het ware met onze kleding verbloemen en ons als het ware verkleden. Maar hier zien we wie we zijn voor God van nature. Het is geen mooi beeld, hoor, nee. Maar het is waar. Zie, de mens. De mens die ik ook ben. En tegelijk, gemeente, mogen we ook meer zien. Want als Pilatus hier profeet is tegen wil en dank, en ik zei het al boven zichzelf uitspreekt, hè, en als hij zo zegt, ziet de mensen, dan zien we ook Jezus hier staan als zalig. Maar dan zien we dat hij daar vrijwillig ook die plaats inneemt. Want bent u het niet met mij eens dat de Heere Jezus maar één vingerknip hoefde te geven en al die mensen daar zouden dood ter aarde vallen? Ja toch, was dat ook al niet een klein beetje gebleken bij de gevangenneming? Hier staat niet de machteloze, hier is niet degene die het slachtoffer is van de omstandigheden, maar hier is degene die daar staat, dat is degene die zich vrijwillig overgeeft om deze smaad te dragen. Hier staat de Zoon van God die de kroon op zijn hoofd laat drukken. Die de vuile mantel om zijn schouders laat leggen. Die zich laat bespuwen en laat slaan. En dat toont ons de diepste diepte van wat hier gebeurt. Zie de mens, maar nu ook de mens met een hoofdletter. Dit is de mens Gods. Dit is de mens die Zoon van God is. Dit is Hij die in onze nood en dood is neergedaald. Die onze menselijke natuur heeft aangenomen. Zie deze mens. Waarom? Om die zondaar die ik ben, de zaligheid te geven. Om mij, die de vuile kleren draagt, bezoedeld door zonde en opstand en ongehoorzaamheid. Om die vuile klederen van mijn schouders af te nemen. En om nieuwe klederen over mijn schouders heen te leggen. Nieuwe klederen, wit als sneeuw. Gereinigd door zijn bloed. Jezus draagt de doornenkroon om mij de eerkroon straks te doen dragen. hij de spotkoning. Om zaligmaker te kunnen zijn. En ook de Heilige Geest heb je nodig, gemeente. Om dat te kunnen zien. Maar als je dat ziet, dan is er geen groter vreugde en vrede in je hart dan dat je mag weten, kijk, hij volbrengt wat ik nimmer kan volbrengen. Hij schenkt wat ik nimmer kan ontvangen uit mezelf. In hem ligt alles. Vergeving, eeuwig leven, Jezus, zaligmaker. Als we vanmorgen naar deze tekst luisteren, en ik heb eromheen het een en ander gezegd, maar ik heb geprobeerd om de kern te formuleren als volgt, hè. De foto. Zie de mens, de zonde, ben het zelf. Zie de mens, Jezus, de zaligmaker. In hem is al mijn heil, mijn eer. Zingt u dat mee? Is dat in uw hart? Ziet u het, wie u bent? En ziet u het, wie hij is? Amen. Danken en bidden. We hebben vanmorgen samen een ogenblik mogen stilstaan bij dat indringende woord van Pilatus. Zie de mens. Dat woord waarin die boven zichzelf is gestegen en profeet werd tegen wil en dank. Zie de mens. En als we u daar zien staan, heren, daar voor dat rechthuis en voor die menigte, onttakeld, vernederd, geslagen en bespuwd, dan zien we wat wij ervan terechtgebracht hebben.
toen u ons als mensen geschapen heeft in het paradijs, waren we koningen, priesters en profeten, maar ook koningen, rentmeesters. Waren we mensen met glans en met waardigheid. Maar dit is er van overgebleven. En heren, het is geen mooi beeld. Maar laat het ons zien tot in het diepst van ons hart. Opdat we begrijpen dat we verlossing nodig hebben. Opdat we er iets van gaan verstaan dat we zo voor u niet kunnen bestaan. Zie de mens. Wat een heerlijk evangelie. De mens Gods. Daar staat de zaligmaker. Uw Heere Jezus hebt dit alles vrijwillig op u genomen. Om de eerkroon te kunnen weggeven. Om de reine klederen te kunnen wegschenken. Alles is in u. En Heere, dat we aan uw voeten mogen zijn. Dat we aan uw voeten mogen blijven. Daar wordt immers de vrede en het leven en de vreugde en de hoop, het uitzicht geschonken. Heer in de hemel, we danken u dat we zo als gemeente vanmorgen ook weer in alle rust en vrijheid bij elkaar konden zijn. Wil ons ook vanmiddag weer bij elkaar brengen, ons dan opnieuw onderwijzen. Wil ons alles vergeven wat in de onderdelen van deze dienst niet is geweest tot eer van u. En naar uw wil, gedenk ons, Heere, naar uw barmhartigheid in het verzoenende werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 118... is een psalm waarin in het 10e vers, in het 11e vers, gesproken wordt over de poort naar de zaligheid. Die poort naar de zaligheid is Christus. En er wordt ook over gesproken dat hij die steen is, die door bouwlieden verworpen is, maar die door God ten hoeksteen gelegd is. En u begrijpt, dat zijn twee versen die alles in alle dingen vervuld zijn door het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Dus we gaan ze zingen op Psalm 118, vers 10 en vers 11.
in vrede met uw dragen in de zegen van de Heere die ik in zijn naam opleg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.